Laten we samen bidden voordat we het woord induiken. Heere God Almachtig, wij danken u, Vader, dat wij onze aanbidding voort mogen zetten. Wij danken u voor uw woord wat u ons hebt gegeven, Heere God. Wij danken u dat daar diepe rijkdom in zit. Wij bidden, Vader, dat u de ogen van ons verstand verlicht, dat u ons oren geeft om te horen, dat wanneer we onze Bijbels open hebben, ook Heer, dat we uw woorden mogen lezen en dat ze mogen landen in ons hart. Heer onze God, wij bidden dat niemand van ons hier onveranderd weggaat. Wij bidden dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Want in alle dingen, Heer, u de eer en de glorie krijgt. Neem iedere vorm van afleiding bij ons vandaan. Bij mij in het spreken, bij mijn broeders en zusters in het luisteren. We bidden, Heer, dat we mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. En dat de vrezen des Heeren ook in ons leven mag toenemen. We vragen u dit enkel en alleen uit genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. En vanmorgen gaan we verder in onze serie over de Heilige Geest. De afgelopen weken hebben we al een sterk fundament gelegd. We hebben gekeken naar de goddelijkheid en persoonlijkheid van de Heilige Geest in de eerste studie. Vervolgens hebben we stilgestaan bij het feit dat de Heilige Geest leven geeft. Hij is de gever van het leven en ook onderhouder van het leven. Vorige week ging het over de Heilige Geest en het geschreven woord van God. Dus we stonden stil bij 2 Petrus 1, vers 20 en 21. De profetie is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen gedreven door de Heilige Geest hebben gesproken. We zagen in 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17 dat heel de schrift door God is ingegeven. Het is God geademd en daarom gezaghebbend en volkomen toereikend om de mens van God toe te rusten. Nou, we stonden stil bij het feit dat de geest die het woord gaf niet tegen het woord inwerkt. En ook bij het feit dat de geest en de schrift onderscheiden, maar onafscheidelijk zijn. Maar de komende twee zondagen, in mijn voorbereiding had ik het idee dat ik het in één zondag zou doen, maar het is alweer verspreid over twee zondagen. En de komende twee zondagen gaan we door middel van een helikopterview kijken naar de Heilige Geest in het Oude Testament. We zouden hier een serie van kunnen maken, maar dan maken we Romeinen nooit af. Dus we gaan het in twee zondagen in een helikopterview doen. Dus de Heilige Geest in het Oude Testament. Nou, laten we onmiddellijk een misverstand wegnemen. Wanneer mensen aan de Heilige Geest in het Oude Testament denken, dan denken ze vaak, ja, hij was er. Een beetje bij priesters, bij profeten, bij koningen. En dan willen mensen zo snel mogelijk door naar het Nieuwe Testament. Ja, omdat daar, zo denkt men, het echte werk van de Heilige Geest begint. En het eerlijk en nauwkeurig bestuderen van de schrift staat ons niet toe om die conclusie te trekken. De Heilige Geest is niet pas echt actief geworden in het Nieuwe Testament. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat er geen enkel verschil is tussen de werking van de geest in het Oude en het Nieuwe Verbond. En ook niet dat het Oude en het Nieuwe Testament volledig twee gescheiden werelden zijn waarin de geest totaal anders werkt. Maar we hebben dus een concreet doel de komende twee zondagen. We willen zowel de eenheid als de ontwikkeling zien. Het is dezelfde geest, dezelfde God, dezelfde heilsweg, maar we zien het in andere vormen en in een andere mate van volheid. En we krijgen helder wat de geest wel deed in het Oude Testament, wat hij niet deed op de manier zoals het Nieuwe Verbond dat kent en waarom het Oude Testament zelf vooruitwijst naar een grote vervulling. Nou, dit, broeders en zusters, gaat ons helpen op twee fronten. Eén, het bewaart ons voor het idee, en geloof me, dat idee bestaat echt, het bewaart ons voor het idee dat het Oude Testament geestelijk tweederangs is. En het bewaart ons voor het idee dat we het werk van de geest vandaag moeten definiëren op basis van willekeurige indrukken en ervaringen, alsof het Nieuwe Verbond ons losmaakt van vaste openbaring. Sterker nog, als we het werk van de geest in het Oude Testament helder op ons netvlies hebben, dan gaan we juist beter zien waarom we in het Nieuwe Testament spreken over vervulling, volheid, inwoning en uitstorting. Dan begrijpen we die woorden correct. En waarom dat ook nooit loskomt van Gods woord en Christus. Nou, vandaag en volgende week, zondag, volgen we een lijn. We kijken naar 4 punten. We kijken naar 1. De algemene werking van de geest in Gods omgang met de gevallen mens. 2. We kijken naar de werking van de geest in Israël als volk en in zijn leiders. Volgende week kijken we dan naar de verwachting van Gods belofte. Dus het Oude Testament kijkt vooruit naar de volheid in Christus. En we kijken ook naar de werking van de geest in het hart van de gelovigen. Maar laten we direct beginnen met ons eerste punt. De algemene werking van de geest in Gods omgang met de gevallen wereld. En met algemeen bedoel ik niet algemeen in de zin van zaligmakend voor iedereen. Ik bedoel Gods werk dat de wereld in stand houdt waarbij hij de zonde niet onbeperkt haar gang laat gaan en de geschiedenis zodanig bestuurt dat hij zijn helsplan vervult. Dus nog voordat we inzoomen op Israël en op de genade in het hart van de gelovigen, moeten we dit eerst zien. God laat de wereld niet aan zichzelf over. En dat is nodig ook. Want de schrift is glashelder over de staat van de mens na de val. De mens is niet neutraal. De mens is niet van nature op zoek naar God. De mens is ook niet in de basis goed, met wat kleine afwijkingen. De zonde is diep en de verdorvenheid van de mens werkt door alles heen. Maar de vraag is dan, als de mens zo diep gevallen is, waarom is er nog orde? Ik kan me voorstellen dat we denken dat er geen orde is, maar er is orde. Waarom is er nog samenleving? Waarom loopt de geschiedenis of is de geschiedenis niet uitgelopen op directe en volledige zelfvernietiging? En het antwoord ligt in Gods handelen. Ik wil met jullie beginnen in Genesis 6. Het gaat ons om vers 3, maar ik wil voor de volledigheid vanaf vers 1... Oh, hij is toch niet meegegaan. Het is die van vorige week. Nou, Genesis 6. Als jullie in jullie Bijbels naar Genesis 6 gaan, we lezen vers 1 tot en met 3. We lezen daar. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Nou, we bevinden ons hier heel vroeg in de geschiedenis van de mens. Genesis 1 en 2 laten ons zien, of laten ons Gods goede schepping zien. Het is orde, het is leven, het is gemeenschap met God. Genesis 3 zien we de val. De mens keert zich tegen zijn schepper. En vanaf dat moment zie je hoe de zonde zich niet alleen in het individu nestelt, maar zich uitbreidt in relaties, families, in alle structuur. In Genesis 4 zien we het onmiddellijk. Kain doodt Abel. En wat daarna volgt is een snelle vermenigvuldiging van geweld en goddeloosheid. Denk aan Lamech, die niet alleen geweld pleegt, maar er zelfs over zingt en zichzelf verheerlijkt in wraak. Genesis 5 laat wel een lijn zien van Gods trouw. Dus we zien een geslachtsregister, de voortgang van het menselijk geslacht en zelfs daarbinnen een teken van hoop. Henoch wandelt met God. Maar tegelijk loopt de brede stroom van de mens steeds verder weg. En dan kom je bij Genesis 6, bij een beslissend keerpunt. Dit is de aanloop naar de zondvloed. Dus dit is niet zomaar een verslag. Dit is Gods diagnose van een wereld die moreel ontspoort. In vers 1 zien we dat de mensheid groeit in aantal. En dan lezen we in vers 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. En dit vers heeft eeuwen voor debat gezorgd en speculatie opgeleverd. Ik ga dit debat niet oplossen in deze studie. Als we ooit Genesis vers voor vers gaan behandelen, dan zullen we daar rustig en grondig bij stilstaan. Maar wat je interpretatie ook is van vers 2... er is één ding wat heel duidelijk te zien is. Vers 2 houdt ons een wereld voor waarin begeerte, het overschrijden van Gods grenzen en het nemen zonder ontzag voor God de norm wordt. Let op het taalgebruik. Zij zagen, zij namen uit allen die zij uitgekozen hadden. Dus dat is geen taal van eerbied voor Gods ordening. Dat is de taal van autonome begeerte. Ik zie wat ik wil en ik neem wat ik wil. De kern is, de zonde is aan het escaleren. En Genesis houdt ons voor hoe de mens zich steeds meer losmaakt van wat God heeft bepaald. En dan let op vers 3, ons vers. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Maar let op hoe vers 3 begint. Toen zei de Heere. Dus dit is Gods eigen beoordeling. Dit is geen analyse van de auteur. Het is God die zei, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Dat woord twisten, het is belangrijk. Het betekent strijden, pleiten, weerstaan, worstelen. Dus Gods geest stelt zich niet neutraal op tegenover de zonde. Hij is de heilige God die de mensheid confronteert, weerhoudt, begrenst en tot bekering roept. Met andere woorden, zelfs in deze vroege gevallen wereld, voordat je inzoomt op Israël, is de geest niet afwezig. De mens is goddeloos, maar God laat de mensheid niet aan zichzelf over. Maar, en dat is belangrijk, God zegt ook niet voor eeuwig. Dat betekent, er komt een grens aan Gods geduldige weerhouding. Er komt een moment waarop God zijn oordeel niet langer uitstelt. De geest twist niet eindeloos met een mensheid die hardnekkig blijft volharden in de zonde. En dan geeft God de reden, omdat ook hij vlees is. Dat woord vlees betekent hier niet simpelweg hij heeft een lichaam. Het duidt op de mens in zijn zwakheid en verdorvenheid. De mens die niet slechts af en toe struikelt, maar die vleeselijk is, door en door verdorven en daarom ook incapabel om zichzelf te herstellen. Ja, we zien het dus door de schrift heen. De mens is gevallen, de mens is zwak, de mens is gebonden aan de zonde. En als hij aan zichzelf wordt overgelaten, gaat het van kwaad tot erger. Nou, wat we goed moeten zien is, kijk, Genesis 6 beschrijft een unieke fase in de geschiedenis van de mens. Dus dit is nogmaals de aanloop naar de zondvloed. Dit is geen alledaagse situatie, maar een wereld die zo vol geweld en verdorvenheid is geworden, dat God besluit tot een wereldwijd oordeel. Dus we moeten dit vers niet losmaken van zijn context, alsof het een algemene formule is die op elke generatie op precies dezelfde manier wordt toegepast. De 120 jaar bijvoorbeeld zijn in deze context een concrete aankondiging van naderend oordeel. Maar waar het ons vanmorgen om gaat is niet om van Genesis 6 vers 3 een universele tijdsregel te maken. Waar het ons om gaat is dat de tekst ons laat zien dat God niet passief toekijkt hoe de zonde zich ontwikkelt. God spreekt over zijn mens die over zijn geest die met de mens twist. En dat betekent dat zelfs in een wereld dat moreel ontspoort, Gods geest actief werkt. Nou, wanneer je overigens de schrift verder leest, zie je dat dit geen geïsoleerd moment is. Op meerdere plaatsen wordt duidelijk dat het kwaad nooit autonoom kan regeren. Iedere keer zie je weer dat God grenzen stelt aan ontwrichting en vernietiging. Denk aan Psalm 104. We hebben dit behandeld in de tweede studie van deze serie. Daar wordt het voortbestaan van het leven zelf verbonden aan Gods geest. Neemt u hun adem weg, zij sterven. Zendt u uw geest uit, zij worden geschapen. Dus de psalmist spreekt over Gods voortdurende onderhouding van de schepping. Het leven blijft niet bestaan omdat de wereld zichzelf draagt, maar omdat God zijn geest zendt. Of denk aan Jesaja 59, waar de werkelijkheid van onrecht en vijandige macht wordt erkend. Dus wanneer de tegenstander komt als een nauwe rivier, is het de geest van de Heere die daartegen optreedt. De tekst, dus Jesaja 59, beschrijft Gods reddend ingrijpen in een situatie van morele ontwrichting. Het kwaad mag opkomen, maar het krijgt niet het laatste woord. Er wordt een grens gesteld. En het is cruciaal voor ons om dit te zien, want de geest is in de gevallen wereld niet slechts een gave voor gelovigen, maar Gods heilige tegenwoordigheid die zonde weerstaat. Dat moeten wij beseffen. De geest is werkzaam in Gods regering van de gevallen wereld. Hij onderhoudt, hij begrenst, hij stelt grenzen aan ontwrichting. Dus we zien dan hoe de geest werkt in Gods regering van de gevallen wereld. Maar de schrift blijft niet op dat algemene niveau staan. Vanaf Genesis 12 zien we dat God niet alleen de wereld bestuurt, maar dat hij een werk gaat doen en uiteindelijk een volk gaat afzonderen. Hij roept Abraham, hij sluit een verbond, hij vormt Israël. En vanaf dat moment wordt Gods handelen in de geschiedenis geconcentreerd rondom dat verbondsvolk. Dat betekent niet dat hij ophoudt met het regeren van de wereld, maar het betekent dat zijn werk een specifieke focus krijgt. En we zien dat ook in het werk van de geest. Niet alleen als degene die het kwaad in de wereld begrenst, maar als degene die in het midden van het volk woont. Die hen onderwijst, die hun leiders toerust, die spreekt door de profeten. En dat brengt dus ons bij ons volgende punt. Dus de werking van de geest in Israël als volk en in zijn leiders. Dus, nogmaals, een gigantisch misverstand onder veel belijdende christenen is dat Israël een geestloze natie was. Alsof het Oude Testament bestond uit slechts wet, ritueel en uiterlijke structuren, maar zonder werkelijke tegenwoordigheid van Gods geest. Niets is minder waar. We kijken naar twee lijnen. 1. Nogmaals, de geest in het midden van het volk binnen het verbond. En de geest die mensen toerust in verschillende bedieningen om dat volk te leiden, te bewaren en te corrigeren. Als we kijken naar de geest in het midden van het volk, binnen het verbond, wil ik twee concrete teksten met jullie lezen. Ik hoop dat jullie Bijbels van die, want ik heb het niet op het scherm, dus van de lintjes hebben. We lezen twee teksten. Jesaja 63, vers 10 tot en met 14. En daarna Nehemia 9. Dus we beginnen bij Jesaja 63. Tegelijkertijd kun je weer lintje op Nehemia 9 zetten. Jesaja 63, we lezen vanaf vers 10 tot en met vers 14. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn heilige geest betroefd. Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Toch dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen deed opgaan uit de zee met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden stelde? Die zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes? Die het water voor hun ogen door midden spleet om zich een eeuwige naam te maken? Die hen deed gaan door de diepe wateren? Als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de geest van de Heere hun rust gegeven. Zo hebt u uw volk geleid om u een luisterrijke naam te maken. Dus als Jesaja 63 vers 10 tot en met 14. Als je nu naar Nehemia 9 gaat, we lezen ze eerst allebei en daarna gaan we de diepte in wat Jesaja 63 en Nehemia 9 betreft. Maar Nehemia 9 en dan vers 19 en 20... Ik denk dat we het vanaf nu zonder schermen kunnen gaan doen. Ik hoor de bladeren, dus het is altijd een mooi geluid. Nehemia 9, vers 19 en 20. Hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn? De wolkkolom week overdag niet van boven hen, om hen te leiden op de weg. En ook de vuurkolom 's nachts niet, om voor hen de weg te verlichten waarop zij zouden gaan. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna hebt u hun mond niet onthouden en water hebt u hen gegeven
tegen hun dorst.
Oké, laten we terug naar Jesaja 63. Jesaja 63 is een terugblik op de uittocht en de woestijnreis. De profeet beschrijft hoe de Heere zijn volk verloste, droeg en leidde. Let op vers 10. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Nogmaals, dit gaat over de uittocht. Dit gaat over de Exodus. De uittocht dus was niet slechts een machtige daad van God. Het verbond bij Sinaï was niet simpelweg wetgeving. Jesaja maakt duidelijk. In de hele geschiedenis was de Heilige Geest werkzaam. En meer dan betrokken. Hij kon bedroefd worden. Dat betekent, Israëls zonde was niet slechts overtreding van geboden. Het was verzet tegen Gods eigen tegenwoordigheid. Let ook op vers 11, let goed op. Waar is hij die zijn Heilige Geest in hun midden gaf? Dat is verbondstaal. De Heere had zich aan dit volk verbonden. Hij woonde bij hen. De wolk en vuurkolom waren tekenen van zijn nabijheid. De tabernakel was het centrum van zijn aanwezigheid. En Jesaja zegt, die tegenwoordigheid was verbonden met zijn geest. Let in vers 12 tot met 14 op de functie van die tegenwoordigheid. Hij leidde hen. De geest van de Heere gaf hun rust. De geest werkte niet alleen in individuele harten, dat komt later. Hij werkte ook in het collectieve bestaan van Israël. Maar we moeten het niet verkeerd begrijpen. Wanneer Jesaja spreekt over Gods geest in het midden van het volk, bedoelen we niet dat de wolk en vuurkolom de Heilige Geest zelf waren in identieke zin. De schrift zegt niet dat de wolk de geest is. Wat Jesaja doet is die verbondsmatige tegenwoordigheid duiden. Achter die leiding, achter die nabijheid stond Gods eigen geest. Dat is wat we zien. Let nu op Nehemia 9, wat we zojuist hebben gelezen. We bevinden ons hier niet in de tijd van Mozes, maar eeuwen later. Het volk is teruggekeerd uit ballingschap. Jeruzalem wordt herbouwd. En in hoofdstuk 9 lezen we een lang gebedsbelijdenis. We zien de hele geschiedenis van Israël. Van Abraham, Egypte, de woestijn, het land, de koningen tot aan ballingschap. En dit is cruciaal. Dit is Israëls eigen interpretatie van haar geschiedenis. En let op vers 20. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Let op de formulering. Niet u gaf hen alleen wetten. Niet u gaf hen alleen Mozes, maar u gaf hen uw goede geest. Dat woord goede is veelzeggend. Het onderstreept Gods welwillende, genadige betrokkenheid bij zijn volk. De geest wordt hier gepresenteerd als een gave van God aan het volk in de woestijn. En waarvoor werd de geest gegeven? Om hen te onderwijzen. Dus dit is zo essentieel. De wet bij Sinaï was geen losstaand juridisch document. Het onderwijs dat Israël ontving stond in relatie tot Gods geest. Dat betekent dat het oude verbond geen tegenstelling vormt tussen wet en geest. Nehemia laat zien dat Gods onderwijs aan het volk niet alleen wet, maar ook gave van Gods goede geest was. Maar je bent nog, als het goed is, in Nehemia 9. Let op vers 30. Let op vers 30. Vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen en hebt u hen door uw geest gewaarschuwd, door de dienst van uw profeten, maar zij namen het niet te oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. Dus hier verschuimt de focus van de woestijn naar de latere geschiedenis in het land. Wanneer Israël afdwaalde, zond God profeten. Maar Nehemia zegt niet alleen, u zond profeten. Hij zegt, u waarschuwde hen door uw geest. Dus de profetische prediking was geestgedragen. Dit hebben we vorige week behandeld. De geest was actief in het aanspreken, in het vermanen en oproepen tot bekering van het volk. En let op wat dat impliceert. Wanneer Israël de profeten verwierp, verwierp het niet slechts mensen. Het weerstond de geest die door hen sprak. Dit is wat Stefanus bijvoorbeeld bedoelt. Wanneer Stefanus een dijk van de preek geeft in Handelingen 7. En dan in vers 51 tegen hen zegt. Hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Dit is wat Stefanus bedoelt. Dus dit, broeders en zusters, wat we zien in Israël, is het beeld van een volk dat leefde onder de voortdurende tegenwoordigheid en aanspraak van Gods geest binnen het verbond. Dit is het consistente getuigenis. De geest was in hun midden, de geest leidde hen, de geest onderwees hen, de geest waarschuwde hen en zij bedroefden de geest. Dus Israël, nogmaals, was geen geestloos volk. Maar nu moeten we een tweede lijn zien binnen hetzelfde punt. Diezelfde geest werkte ook door concrete bedieningen en roepingen heen om het volk te dragen en Gods heilsweg voor te zetten. En we moeten dit blijven onthouden. Israël was geen gewone natie. Het was wat we noemen een theocratie. Het was een volk dat onder Gods directe regering leefde. God woonde in hun midden. Hij gaf zijn wet en hij stelde bedieningen aan om het volk te leiden. En wanneer God mensen voor zo'n taak aanstelde, gaf hij ook de bekwaamheid door zijn geest. Soms gaat het om ambten, zoals oudsten, richteren, koningen, profeten. Maar soms ook een hele concrete taak in de dienst van het heiligdom. Dat zien we vroeger al. Bijvoorbeeld als je in je Bijbel naar Exodus 31 gaat. Exodus 31. Daar lezen we over Bezalel. De tabernakel moet gebouwd worden. Dat is geen artistiek project wat Israël naar eigen inzicht mag inrichten. Dit is een heilige opdracht. Dit is de plaats waar God in het midden van zijn volk zal wonen. Dus Exodus 31, daar lezen we vers 2 tot en met 5. Zie, ik heb Bezalel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten. En om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten. Let op wat er gebeurt. De geest wordt gegeven om vakmanschap te bekrachtigen. Dus artistieke bekwaamheid, technische vaardigheid, inzicht in materialen. Dat alles wordt expliciet verbonden aan de geest. En let wel, dit is geen zaligmakende beschrijving wat we hier lezen. Het gaat niet over bekering. Het gaat over toerusting voor heiligdienst, voor heilige dienst binnen het verbond. Dat is waar dit om gaat. Nu moeten we een belangrijk onderscheid maken. Exodus 31 geeft ons geen algemene theologie over kunst in de kerk. Dat is niet wat hij doet. Alsof iedere artistieke uiting automatisch een geestelijke roeping zou zijn. Dus deze beste man wordt niet vervuld met de geest om zijn persoonlijke creativiteit te ontplooien. Dat is niet wat er gebeurt. Hij wordt vervuld met de geest om een zeer specifieke, door God geopenbaarde opdracht uit te voeren. De bouw van de tabernakel volgens het exact door God, door de Here gegeven ontwerp. Dit is niet, we zetten hier een canvas en je gaat schilderen. Dat is dit niet. Dat komen we niet tegen. Dus deze tekst legitimeert geen autonome kunstpraktijken in de eredienst. Wat deze tekst laat zien is dat wanneer God een concrete opdracht geeft, hij ook zelf de bekwaamheid schenkt om die uit te voeren. Dat is wat we zien. De tabernakel moest gebouwd worden naar Gods ontwerp. En daarom rustte God een man toe door zijn geest om dat werk uit te voeren. Maar als je nu in je Bijbel naar Numeri 11 gaat, dan zien we een andere dimensie. Numeri 11. Wil ik vers 25 met jullie lezen. We zien, Mozes bezwijkt onder het volk, onder de last van het volk. Hij kan de verantwoordelijkheid niet alleen dragen. En dan lezen we het volgende in vers 20. Dus Numeri 11, vers 25. Toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel af van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen, die oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Oké, als eerste. Ik weet dat dit rondgaat in een paar kringen. Numeri 11, vers 25 leert niet dat de geest wordt gedeeld als een substantie. Dat is het niet. Het Hebreeuws drukt overdracht van functie uit. Dat is wat het doet. Dezelfde geestelijke bekrachtiging die Mozes ontving voor zijn leiding, wordt nu ook aan anderen gegeven. Mozes had niet minder van de geest hierna. Dat is niet wat we hier zien. Maar let op wat er staat. Zij profeteerde, maar daarna niet meer. Het profeteren fungeert als legitimerende bevestiging van hun aanstelling. Het is geen permanente profetische bediening. Het is een zichtbaar teken dat God hen bekrachtigt om het volk mee te dragen. Dus wat zien we? De geest als bekrachtiger van het bestuur. Dit binnen theocratisch Israël. Het is taakgericht. Dat is wat we zien. Nu wil ik een ander voorbeeld met jullie bespreken. En deze is bijzonder als je in je Bijbel verder gaat naar Numeri 24. Dus Numeri 24. We bevinden ons daar aan het einde van de woestijnreis. Balak, de koning van Moab, wil Israël vervloeken. Hij huurt Bileam in. Hij is geen profeet van Israël, maar een ziener met een dubieuze reputatie. En in Numeri 24, vers 2, lezen we het volgende. Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. Nou, wat gebeurt hier? God gebruikt Bileam als instrument om zijn eigen woord te spreken. In plaats van een vloek moet hij zegen uitspreken. En niet alleen dat, zijn woorden bevatten zelfs messiaanse vooruitwijzingen. God laat zien dat niemand zijn verbondsplan kan saboteren. Als God met een volk is, en daarom zegt Paulus ook, als God met ons is en voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Dus zelfs een ingehuurde vervloeker wordt door de geest gedwongen om Gods waarheid te spreken. Maar, en dit is cruciaal, dit betekent niet dat Bileam een vernieuwd hart had. De schrift laat zien dat hij gedreven werd door winstbejag en later Israël tot zonde verleidde. Dat betekent dat Gods geest ook hier functioneel werkt. Instrumenteel, openbaringsgericht, heilshistorisch. Dit is niet zaligmakend. Waarom doet God dit? Omdat het hier niet primair gaat om Bileam, maar om Israël en om Gods onverbrekelijke verbondswoord. Balak wil een vloek, maar God laat zien, mijn volk staat onder mijn zegen en geen mens kan daar een vloek over uitspreken als ik die zegen niet intrek. Dus in Numeri wordt het feitelijk een demonstratie van Gods trouw. Menselijke vijandschap kan Gods heilsplan nooit ontregelen. Dit is waarom ook zelfs in de tijd waarin wij leven, we hoeven niet onverschillig te zijn, maar zelfs in de tijd waarin wij leven, waar mensen tegen de kerk opstaan, wij hoeven niet te vrezen. Dit is waarom deze dingen ook eertijds geschreven zijn tot onze onderwijzing. Wij zien Gods trouw. Dat zien we. En dit is ook iets wat ons onmiddellijk dus begrenst. Numeri, dit ook weer, Numeri 24, beschrijft geen normatief patroon voor alle tijden. Het is geen algemene leer dat de Heilige Geest vandaag structureel ongelovig gebruikt om profetisch te spreken namens God. De schrift laat uitzonderlijke, soevereine momenten zien waarin God zelfs vijandige personen gebruikt om zijn waarheid te laten klinken. Maar het is geen patroon om na te jagen. Het is geen basis om een bediening op te bouwen. En het staat altijd onder Gods heilsplan en onder zijn openbaring. Altijd. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij de Richteren. Wanneer we Richteren openen, Richteren is een bijzonder boek. Je moet echt de tijd nemen om dat boek te bestuderen. Het is echt een bijzonder boek. Maar we bevinden ons in een donkere periode van Israëls geschiedenis. Jozua is gestorven. Er is geen leider, er is een generatie opgestaan die de Heere niet kent. Het volk woont in het land, maar verdrijft de heidenvolken niet volledig. En op een gegeven moment zie je snel een vast patroon in Richteren ontstaan. Israël doet wat slecht is in de ogen van de Heere. De Heere geeft hen over in de hand van de vijanden. Het volk roept uit tot de Heere. De Heere richt een richter op. Er komt bevrijding. Er is rust. Tot de cyclus weer opnieuw begint. En in dat patroon zien we, in tegenstelling van wat mensen denken dat de geest niet werkt in het Oude Testament, zien we herhaaldelijk de werking van de geest. Bij Othniel, de eerste richter, lezen we in Richteren 3, vers 10. En de geest van de Heere was op hem. Richteren 3, vers 10. De geest van de Heere was op hem. Dit is de eerste keer in het boek dat de geest expliciet genoemd wordt. En wanneer je Richteren leest, moet je op de volgorde letten. De geest is op hem en daarom kan hij Israël richten en bevrijden. Dus het leiderschap en de militaire daadkracht worden direct verbonden aan het werk van de geest. Direct. Bij Gideon lezen we in Richteren 6, vers 34. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. In Richteren 6, vers 34. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Het gebruikte werkwoord van bekleden betekent letterlijk ook wel aantrekken. Het beeld is, Gideon wordt als het ware omhuld door de geest. Wat volgt? Hij blaast op de bazuin en het volk verzamelt zich. De geest is hier de bron van moed, leiderschap en mobilisatie. Het is niet Gideon die bijzonder is, want Gideon ging nog in discussie met de heren. Bij Jefta staat in Richteren 11, vers 29. Toen kwam de geest van de Heere op Jefta. En opnieuw volgt militaire actie en bevrijding. Nou, het meest uitgesproken voorbeeld voor de mensen die vroeger naar de zondagschool gingen, vinden we bij Simson. Simson, en dat is bijzonder, want Simson wordt altijd als een grote, sterke man afgebeeld. Ik weet niet waar dat beeld vandaan komt. Want je ziet hier dat het werk wat Simson doet alleen kan omdat hij door de Heere bekrachtigd is. Dus bij Simson staat er meerdere malen. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. Het duidt op plotselinge krachtige doorbraak. Wanneer de geest vaardig wordt over Simson, dan verricht hij bovennatuurlijke daden. Nou, wat zien we hier als patroon? De geest komt niet op het hele volk, maar op specifieke mensen. Het is selectief. Het gebeurt in momenten van verdrukking en strijd. Het is geen permanente inwoning zoals later in het Nieuwe Verbond wordt beschreven, maar een bekrachtiging voor een specifieke taak. Maar hij is aanwezig. Nu is dit ook nog belangrijk. De morele kwaliteit van de richters zelf maakt duidelijk dat deze geestwerking niet automatisch innerlijke heiligheid impliceert. Simson is daar het scherpste voorbeeld van. Hij wordt door de geest krachtig gebruikt, maar bestudeer het leven van Simson En je ziet dat Simpson getekend wordt door moreel verval. Dat betekent dat we hier te maken hebben met ambtelijke of functionele bekrachtiging. Niet per definitie zaligmakende vernieuwing. Dat is heel cruciaal. Nu, doorwerkend op het voorgaande moeten we een stap verder gaan in de lijn van de helse geschiedenis. Want als je de schrift doorleest, merk je de periode van de richteren, het is niet het eindstation. Het is een overgangsperiode. En die overgangstijd wordt in Richteren zelf getekend met die kenmerkende zin, er is het licht is uitgegaan. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn eigen, in zijn ogen. Kan iemand hiernaast weer het licht aandoen? Dus een ieder deed wat juist was in eigen ogen. Dit is belangrijk. Want Gods werk gaat verder. De Heere geeft niet alleen periodieke bevrijding. Hij werkt toe naar een vorm van leiding die blijvend is. Hij gaat bijvoorbeeld naar het koningschap. En het is niet omdat Israël dat zo goed geregeld had. Sterker nog, Israël vraagt om een koning uit verkeerde motieven. Zij willen zijn als de volken rondom hem. Maar God gebruikt in zijn soevereiniteit zelfs die motieven om zijn eigen helsplan te vervullen. Dus wat de richter ons laat zien, of laten zien, de mens kan zichzelf niet leiden. Zelfs Gods volk kan zichzelf niet bewaren. Dus wat doet God? God richt een koning op, de eerste koning van Israël, koning Saul. Maar als je in je Bijbel naar 1 Samuel 10 gaat, dan gaan we een aantal dingen zien. 1 Samuel 10. Wanneer we bij Saul komen, moeten we goed zien wat er gebeurt. Saul, hij wordt door Samuel gezalfd. En vervolgens geeft God tekenen die zijn aanstelling bevestigen. Een van die tekenen is expliciet het werk van de geest. Als je in 1 Samuel 10 bent en dan let op vers 6. Samuel zegt, dan zal de geest van de Heere over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren. U zult in een ander mens veranderd worden. Nou, later, als je naar vers 10 verder gaat, dan staat, toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet en de geest van de Heere werd vaardig over hem en hij profeteerde in hun midden. Dus dat profeteren is hier een publieke bevestiging. God laat zien dat hij deze man aanstelt. Saul wordt zichtbaar gemarkeerd als iemand die niet uit eigen kracht regeert, maar onder Gods hand staat. Zoals bijvoorbeeld bij de 70 oudsten in Numeri 11, is het profeteren een teken van aanstelling, niet een teken van wedergeboorte. Waarom is dit belangrijk? Wanneer Saul hardnekkig ongehoorzaam is en zijn koningschap niet langer wil dragen als een taak van God, onder God, als je verder gaat naar 1 Samuel 16, dan lezen we in 1 Samuel 16 vers 14 het volgende. 1 Samuel 16 vers 14. De geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Dus de geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Wat gebeurt hier? Oordeel. Niet in de eerste plaats Saul verliest per definitie zijn zaligheid. De tekst impliceert dat niet. Wat de tekst ons duidelijk maakt is dat Saul zijn Gods bekrachtigende bevestiging verliest als koning. Hij blijft op de troon zitten, maar hij is niet langer de man die door God gedragen en goedgekeurd wordt voor dat ambt. En dit is belangrijk, want hier zien we dat God in het oude verbond zijn bekrachtiging voor een publieke taak, zoals koningschap, kon intrekken als oordeel. En dat zegt nog niet automatisch iets over de inwoning van de geest, zoals het nieuwe verbond die belooft aan allen die in Christus zijn. Dus dit is cruciaal. Let nu bijvoorbeeld, want we zijn in 1 Samuel 16, we hebben net vers 14 gelezen. Let nu op David in vers 13. Wanneer David gezalfd wordt door Samuel, lezen we het volgende. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Let op dat zinnetje vanaf die dag en voortaan. Dus het markeert een verschuiving in de heilsgeschiedenis. Bij de richteren zie je vaak een werking van de geest die opkomt in een noodsituatie. Dus je hebt onderdrukking, de geest bekrachtigt, bevrijding, rust. Daarna zakt het volk weer weg en dan die cyclus. Bij Saul zie je aanstelling en bevestiging, maar ook dat de geest van hem wijkt als oordeel. Bij David benadrukt de schrift een blijvend karakter van die koninklijke bekrachtiging. Waarom is dat zo? Omdat God met David meer doet dan alleen een betere koning geven. God bouwt door David heen de messiaanse lijn op. Dat is wat hij doet. In 2 Samuel 7 sluit God het Davidisch verbond. God belooft een huis, een koningslijn en uiteindelijk een blijvende troon. Dus David staat niet alleen als individu in de geschiedenis. Hij staat als drager van een belofte die verder reikt dan hij zelf. En David is daarbij niet alleen koning. De schrift laat zien dat er in hem een bijzondere samenloop is van roeping. Luister bijvoorbeeld naar Davids laatste woorden in 2 Samuel 23 vers 2. David schrijft daar in 2 Samuel 23 vers 2. De geest van de Heere heeft door mij gesproken. En zijn woord is op mijn tong. Dus David is ook profetisch spreken. Niet in de zin dat hij dezelfde rol heeft als Jesaja of Jeremia. Maar wel in die zin dat God door hem spreekt, onder andere in de psalmen. Waarin het volk liet bidden en zingen met de woorden die God zelf geeft. Nou, hier zie je iets dat je bij Saul niet ziet. David is koning, maar tegelijk een door de geest gedreven psalmist. Een stem waardoor God zijn volk onderwijst en vormt. En dat dient één doel. God houdt zijn verbond levend. Hij bewaart zijn volk en werkt toe naar de grote zoon van David. En dan begrijp je ook waarom Psalm 51 zo geladen is. Na Davids zonde roept hij. We kennen deze zin. Neem uw heilige geest niet weg van mij. Dat gebed komt niet uit het niets. David heeft in de geschiedenis gezien wat er met Saul gebeurde. Hij heeft gezien dat de geest kan wijken van een koning als oordeel. Davids gebed is niet rechtvaardig mij opnieuw. Hij vraagt reiniging, ontzondiging. Hij vraagt om behoud van Gods tegenwoordigheid en geest. Hij vraagt om herstel van vreugde en gehoorzaamheid. Dat is wat je hem ziet vragen. Dus David is realistisch dat zware zonde echt diepe schade doet in de omgang met God. Je kunt de vreugde van het heil verliezen. En je kunt onder zware tucht komen. Maar Psalm 51 leest niet als iemand die denkt dat de zaligheid elk moment aan hem ontglipt, alsof God hem ontredt. Dat is niet wat je in Psalm 51 ziet. David vreest verwerping zoals Saul, koninklijke publieke bekrachtiging van de geest en verlies van Gods nabijheid en de vreugde die daarbij komt kijken. Dat maakt zijn berouw niet minder diep. Sterker nog, juist omdat de geest zo centraal staat in zijn roeping, is zijn zonde ook zo ernstig. David beseft, zonder de geest is hij als koning helemaal niets. Hij kan niets doen. Zonder de geest kan hij het volk niet leiden, kan hij geen recht doen, kan hij God niet dienen in zijn taak. En daarom bidt hij om vernieuwing. Schep in mij een rein hart. Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Dus dat is heel cruciaal. Nu. We hebben gezien dat God zijn geest niet alleen gaf om het volk te leiden. En niet alleen om specifieke mensen te bekrachtigen voor een taak. Zoals vakmanschap, bestuur, bevrijding en koningschap. Maar als we dit dus samen nemen, dan dringt er een vraag. Hoe weet het volk van God wat God van hen vraagt? Hoe wordt het verbond uitgelegd en toegepast? Hoe wordt zonde en dwaling ontmaskerd en hoe blijft hoop die er in God is levend? Maar er is een concreet ambt in het Oude Testament dat het hele verbondsleven steeds bij het woord van God houdt. En dat zijn de profeten. Daarin ligt de werking van de geest opnieuw op als Gods eigen aanspraak op zijn volk. En dit is echt belangrijk voor ons om helder te hebben. Want wanneer wij het woord profeet horen, denken we vaak direct aan iemand die de toekomst voorspelt. Maar dat is niet de kern van het profetisch ambt in de schrift. Een profeet is in de eerste plaats geen waarzegger. Dat zien we niet in de schrift. Een profeet is een woordvoerder van God. Dat zie je bij Mozes al. In Exodus 7, vers 1 noemt God Aaron de profeet van Mozes. Wat betekent dat? Niet dat Aaron de toekomst voorspelt, maar dat hij de woorden die God aan Mozes heeft gegeven, doorgeeft. Dat is wat we zien. Een profeet is iemand die spreekt namens God. Een profeet aangesteld door God. Laten we dat helder hebben. Toegepast op Israël betekent dit, en dit is cruciaal, je moet de schrift lezen en je moet het zien. De profeet is degene die Gods verbondswoord toepast op Gods verbondsvolk. Dat houdt in, wat zie je de profeten doen in de schrift? De profeet, hij herinnert aan de wet die God gegeven heeft. De profeet confronteert met overtreding van het volk. De profeet roept op tot bekering. De profeet waarschuwt voor oordeel als men zich niet bekeert. En de profeet die verkondigt hoop op herstel. Dat is wat we zien. Toekomstverkondiging hoort, ja, het hoort erbij en we zien het. Maar niet als losstaande nieuwsgierige informatie over iets wat er ooit gaat gebeuren. Dat is nooit wat we zien. Wanneer een profeet, en dit is belangrijk, broeders en zusters, wanneer een profeet spreekt over de toekomst, doet hij dat binnen de kaders van het verbond. Dat zie je altijd. Zegen bij gehoorzaamheid, wat we ook in Deuteronomium zien. Oordeel bij afvalligheid, wat we ook in Deuteronomium zien. Herstel op grond van Gods trouw, zien we ook in Deuteronomium. En daar zien we dus het werk van de geest. Wat hebben we in Nehemia 9 vers 30 gelezen? God waarschuwde hen door zijn geest, door de dienst van de profeten. Dat betekent, het maakt me niet uit wie opstaat en zegt dat hij een profeet is. De profetische bediening is niet het initiatief van een mens. Het is goddelijke aanspraak. Wanneer de profeet spreekt die door God geroepen is, dan spreekt de geest. Dat zie je bijvoorbeeld als je in je Bijbel naar Micha 3 gaat. Dat zie je expliciet ook zelf in de schrift. In Micha 3 vers 8 zegt Micha het volgende. Ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heere, van recht en heldenmoed. Om Jacob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. Dus nogmaals. Ik daarentegen, in Micha 3 vers 8, ben vol van de kracht van de geest van de Heere, van recht en heldenmoed, om Jacob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. Dit is wat anders hè, dan die welvaartprofeten die we tegenwoordig zien. Maar wat zien we hier dus gebeuren? Micha spreekt in een context waarin leiders, priesters, profeten het volk misleiden en de waarheid verkopen. Ook wat we in onze tegenwoordige profeten zien. In vers 5 spreekt Micha over profeten die mijn volk misleiden. Als zij iets te eten krijgen, roepen zij vrede. Maar wie hun niets in de mond geeft, tegen hem heiligen zij een oorlog. Hun boodschap wordt bepaald door voordeel. Daarom zegt de Heere dat het voor hen nacht zal worden zonder visioen. Kijk, dit is het ding. Kijk, mensen staan op en zeggen dat ze profeten zijn, maar ze zien niet wat er in de schrift staat, hoe God daarmee omgaat. En dan zien we vers 8, let op het contrast, dus let goed op. Aan de ene kant staan religieuze leiders die spreken vanuit eigen belang. Aan de andere kant staat Micha, die niet claimt dat hij van nature moediger of rechtvaardiger is, maar zegt, ik ben vol kracht, hoe? Door de geest van de Heer. Dus de geest wordt niet gepresenteerd als een bron van spectaculaire ervaringen, maar als de kracht achter trouwe prediking. Wat zien we? Juist wanneer Gods woord zuiver klinkt, is dat het werk van zijn geest. Dat zien we altijd door de schrift. Wij hebben nu ervan gemaakt, wanneer ik iets ervaar, of wanneer mensen iets ervaren, dat is het werk van de geest. Nee. We zien hier. Daar waar het woord van God zuiver klinkt, dat is het werk van de geest. De geest geeft recht, moed en helderheid om zonde bij de naam te noemen, ook wanneer dat tegen de stroom ingaat. Je ziet hetzelfde in Ezechiël, hè? Denk daaraan. Bijvoorbeeld, regelmatig lezen we daar, de geest kwam op mij of de geest hief mij op. Dat is geen mystiek spektakel. Het is de aanduiding dat zijn woorden en visioenen niet uit hemzelf voortkomen. Hij wordt door God meegenomen in de openbaring. Dat is gewoon wat we zien. Nu, laat dit vanmorgen bij ons blijven hangen. Het Oude Testament, want je hoort dit in veel kringen. Het Oude Testament is geen periode van uiterlijke religie zonder werking van Gods geest. Denk niet omdat de Heere Jezus twistte met de Farizeeën en de Sadduceeën dat dit gelijk stond voor het hele volk. Dat is niet wat we zien. Het Oude Testament is geen periode van uiterlijke religie zonder werking van Gods geest. En dan, als je dat beseft, dan zie je ook hoe krachtig, hoe actief, hoe bepalend Gods geest werkt in het Oude Testament. Hij weerhoudt de zonde in een ontsporende wereld. Hij leidt een volk door zee en woestijn. Hij onderwijst, waarschuwt en overtuigt. Hij bekrachtigt zwakke mensen tot bevrijding. Hij stelt koningen aan en neemt die bekrachtiging ook weg. Hij spreekt door profeten met heilig gezag. Het Oude Testament ademt goddelijke tegenwoordigheid. De geest is geen randfiguur in Israëls geschiedenis. Hij staat midden in Gods handelen met zijn volk. Nou, als wij het Oude Testament zien als vooral vorm, als ritueel en wet, dan knippen wij Gods heilswerk in tweeën. Maar de schrift zelf doet dat niet. Het laat zien dat Gods geest werkzaam is binnen het verbond, in de leiding van het volk, in de toerusting van door God aangestelde mensen en in het spreken van zijn woord. Maar waarom is dat zo belangrijk? Omdat het ons leert hoe wij over de geest moeten denken. De geest werkt nooit los van Gods openbaring en heilsplan. In het Oude Testament zien we geen geïsoleerde, op zichzelf staande geestervaringen die hun eigen koers varen. Waarom vandaag wel? Alles staat in dienst van Gods weg met zijn volk en van de voortgang van zijn belofte. Kijk, het ding wat we continu moeten doen, is we moeten gewoon dit doen. Wat is God aan het doen? Dat is de vraag die we moeten stellen. Wat heeft God bepaald? Wat is zijn raadsbesluit? En dan zie je dat het niet om jou draait. En niet om de ervaring die je zoekt en die je wilt met Gods geest. God heeft een plan. Hij is mensen zalig aan het maken. En dat is het werk wat hij doet. Het gaat niet om dat ik ervaar of denk dat ik de geest heb en dat ik dan ergens zweef op een wolk en de toekomst kan voorspellen. We zien dat nergens in de schrift. Maar dit is het ding wat je krijgt wanneer je het Oude Testament en het Nieuwe Testament zodanig uit elkaar trekt en zegt, daar was de geest niet. En nu in Handelingen zien we de geest opeens dingen doen. En dan krijgen we van al die rare capriolen die we zien in wat we noemen Christenland. Wanneer het Nieuwe Testament spreekt over uitstorting, over volheid en inwoning, dan is dat geen breuk met wat God eerder deed. Het is de vervulling ervan. Het is nogmaals dezelfde geest, maar nu in de volheid van de Heere Jezus Christus. Dat is wat we zien. Het is niet om een mystiek spoor naar Gods heilsplan te openen, maar om dat heilsplan wat hij al bepaald heeft, tot voltooiing te brengen. Het is niet om het individu los te maken van het lichaam, maar om mensen in Christus in te voegen in zijn lichaam. Het is niet ik, de geest en mijn Bijbel. Dat zien we niet in het nieuwe verbond. De geest is in beide verbonden, de geest van het verbond, de geest van de belofte, de geest die werkt tot eer van Christus en tot opbouw van Gods volk. Dat is wat we zien. Nu, volgende week gaan we inzoomen op dat nieuwe verbond en de belofte van de geest. En ook dan met de profetie van Joël. En dan gaan we netjes samen uitdiepen. Laten we samen bidden. Heere onze God, mogen onze tijd die we hebben doorgebracht in uw woord, ons toerusten, ons denken hernieuwen, en mogen het zo zijn dat het is geweest tot eer en glorie van uw naam en dat u daar uw welbehagen in hebt gehad. Heere, zoals we hebben gebeden voordat we begonnen met de verkondiging, bidden we, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. We bidden, Heer, dat ons denken hernieuwd mag worden, Heer. En dat wat we samen hebben behandeld, niet binnen deze vier muren van uw gebouw blijft. Maar dat we het met ons meenemen en dat het ons blijft vormen in onze dagelijkse wandel met onze Heer Jezus Christus. Heere, wij danken u en wij loven uw machtige naam voor het werk wat we u hebben zien doen in de geschiedenis van uw volk door uw geest heen hier. Heer, wij staan in een lange lijn van het werk wat u hebt gedaan. En wij danken en wij loven u daarvoor. Mogen wij, wanneer wij onze tijd hebben in uw woord, mogen wij vervuld met uw geest uw woord bestuderen. Mogen u onze ogen verlichten, Heer, dat wij begrijpen wat u wil zeggen. Wij danken u, wij loven u en wij prijzen uw heilige naam. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.